Gemeente, de volgende mededelingen. Afgelopen maandag is broeder P. Bechtum gekozen als diaken en broeder Bechtum heeft zijn verkiezing aangenomen. Vandaag gaat in de avonddienst dominee W.L. van der Staaij voor. En aanstaande donderdag op Oudejaarsdag zijn er 2 kerkdiensten. De aanvangstijden zijn 's middags om 2:30 en 's avonds om 7:00. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 146, het 8e vers. Het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. 146, het 8e vers. Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 5, vers 8. Leid mij in uw gerechtigheden om mijn verspiederen wil en richt uw wegen voor mijn aangezicht. Psalm 5, het 8e vers, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Matteüs 2. We lezen de versen 1 tot en met 15. Matteüs 2, de versen 1 tot en met 15. En dan lezen wij het woord van de Heere. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vroeg van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël weiden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: reis heen en onderzoek naastig naar dat kinderken. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en dat aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kinderken met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij het aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kinderken en zijn moeder en vlied in Egypte en wees al daar, totdat ik het u zeggen zou. Want Herodes zal het kindeken zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kind en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd hier door de versen 13 tot en met 15. Willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Eeuwige en heerlijke God, het is uw goedheid dat wij elkaar weer mogen ontmoeten. Weer opnieuw. Eergisteren mochten wij hier samen zijn op het kerstfeest. Tweemaal mochten we beluisteren en meekijken en aanwezig zijn in de bediening van uw woord. En gisteren hebben we het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool kunnen meevieren, al was het thuis via livestream. We zeggen u dank dat wij nu opnieuw in uw huis mogen komen. Want één huis één dag in uw huis is beter dan duizend elders. En Heere, bewerk in onze harten de liefde tot u en tot uw huis en tot uw woord. Dat u, Heere Jezus, voor ons noodzakelijk en dierbaar mag zijn en al meer worden. Want het gaat om u, Heere Jezus. Uw komst, uw weg en uw zaligheid. En dat is het wat wij allemaal nodig hebben. En zo bidden wij u, Heere, om uw Heilige Geest. We horen buiten de storm razen. Maar als u met uw geest werkt, dan komt er ook een storm in het hart. Dan gaat alles omver en dan kunnen we niet meer doorgaan zoals we geleefd hebben. Dan komt u met uw genadige ontferming en daar willen wij u om bidden. Of u met uw geest wilt blazen in onze harten. Dat u maar wilt wegblazen al het vuil, al de opstand, al de weerbarstigheid. En dat u wilt geven dat uw geest het ware leven met u zal planten. Dat er een nieuwe schepping mag zijn in ons aller hart en leven. Want wij horen het geluid van de wind. We weten niet waar het vandaan komt of waar het naartoe gaat. En zo werkt ook uw geest in het hart. We kunnen het niet verklaren waar de geest vandaan komt en hoe een verandering tot stand komt. Hoe een jongen of een meisje een andere houding krijgt in het leven. En dan weten zulke mensen ook niet waar ze naartoe gaan, hier op deze aarde. Ze weten niet hoe hun weg zal zijn, hoe u hen zult leiden. Maar dat is juist het geloof, het vertrouwen, dat niet zal beschamen, dat u uw volk en kinderen zult leiden op de weg des heils. Dat u hun zult leiden in de paden van de gerechtigheid. Dat u hun zult leiden in nieuwe wegen die ze niet gekend hebben. Want ze zullen achter hen de stem horen: dit is de weg, wandelt daarin. En zo gaan zij voort van kracht tot kracht. En dat ligt hierin omdat uw Heilige Geest hun krachten vernieuwt. En zo danken wij u, Heere, om die krachtige werking. Nee, wij kunnen uw geest niet zien. Maar we kunnen wel de uitwerking zien van uw Heilige Geest in het leven van mensen die vol overgave aan u, vol liefde tot u, vol bewogenheid en volharding de weg gaan die u hen wijst. En zo danken wij u voor dat heerlijk werk. En zo bidden wij u, Heere Jezus. U bent niet meer hier op aarde, u bent aan de rechterzijde van uw Vader. En u hebt de macht uw geest uit te zenden. En zo bidden wij u, stort uw geest uit over ons. Dat wij vernieuwd mogen worden. Dat wij schoon geblazen zouden worden. Dat er een nieuwe geest in ons hart gelegd wordt. Uw geest. En Heere, wilt u toch zo werken. Tot eer van uw naam. Anders heeft alles wat wij doen in het kerkelijk leven geen zin. Het gaat om uw aanwezigheid. Om uw eer. Om uw naam. Heere, wij bidden u. Verheerlijk dan uw naam. En verhoog uw eer in ons midden. Wil zo geestelijk ons tot rijke zegen zijn. We bidden ook voor alle lichamelijke moeite, zorgen die er zijn, pijn die er kan zijn, eenzaamheid of een onbegrepen weg te moeten gaan. Heere, hoe het ook mag zijn, leer ons u te volgen zonder te vragen. Ja, wel te vragen om kracht en wel te vragen om alles wat ons ontbreekt, maar niet te vragen waarom u ons op zo'n weg leidt. Maar schenk ons het vertrouwen dat u alles wel zult maken. Dat lezen we toch ook hier bij Jozef en Maria, dat ze ook een onbegrepen weg moesten gaan, wat ze ook nooit gedacht hadden. En ze zijn ook gegaan. Zonder te vragen. Ze zijn gegaan in gehoorzaamheid. Heere, leer ons ook zo in gehoorzaamheid u te volgen. Al de dagen van ons leven. Dat uw woord voor ons een licht op ons pad mag zijn. Want u bent de waarheid, Heere Jezus. U kunt niet liegen. O, wij danken u. Dat wij de toekomst mogen weten vanuit uw woord. Dat we mogen weten waar we vandaan komen. En we zien het steeds weer bevestigd in uw woord. Want de schrift kan niet gebroken worden. Geloofd zij uw grote naam. Wil ons in genade gedenken nu in deze dienst. Ook hen die thuis met ons verbonden zijn. Zegen hen, help hen ook te luisteren. En wil ons een gezegende dienst schenken. Wil uw koninkrijk uitbreiden over deze wereld. Gedenk hen die in nood zijn, misschien ook op zee vanwege de storm. Heere, wilt u hen beschermen die in gevaar zijn. En wilt u geven dat gebeden opgezonden worden tot u. En dat het bemerkt mag worden dat u een hoorder op het gebed bent. En dat alles wat er gebeurt toch een middel mag zijn in uw hand om mensen tot bekering te brengen. Want daar gaat het om in het leven, om u toe te behoren. Heere, breid dan uw koninkrijk uit. Wil ons vertroosten en vermanen door het gedeelte wat we zojuist gezien hebben als de tekst voor de prediking. En verblijd ons met uw aanwezigheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen nu zingen Psalm 17, het vierde vers, Psalm 17, vers 4. Geliefde gemeente, eergisteren hier het kerstfeest, gisteren kerstfeest met de kinderen. En waar komt het kerstfeest eigenlijk vandaan? Waarom vieren wij eigenlijk kerstfeest? Nou, kerstfeest is duidelijk. Het is het overdenken van de geboorte van de Heere Jezus Christus. Daarom vieren wij kerstfeest. Maar hoe komt het dat wij kerstfeest vieren in december, in een koude wintermaand? Was de Heer Jezus toen geboren? Nee, waarschijnlijk niet. Hij is waarschijnlijk niet in december geboren, want de schapen waren buiten op het veld. En die waren in de winter niet buiten op het veld. Dus de Heere Jezus is op een andere tijd van het jaar geboren. En hoe komt het dan dat wij in december, zo eind december, kerstfeest vieren? Nou, de christenen uit de eerste tijd van de kerk begonnen het kerstfeest te vieren tijdens het heidense Romeinse feest ter ere van hun godheid Saturnus. Elk jaar op 17 december vierden de Romeinen dit feest ter ere van hun god Saturnus. En die festiviteiten duurden ongeveer een week. En dat was een heidens feest. En toen hebben de christenen in die dagen gedacht, het zou goed zijn om een ander feest te hebben. In plaats van dat heidense feest. En zo hebben zij het kerstfeest ingesteld. Om elk jaar weer te overdenken de komst van de Heere Jezus in deze wereld. Het wonder dat God mens geworden werd. Dat God zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld. En het is een goede zaak. Het is ook nodig om dat elk jaar weer te overdenken. We mogen de daden van de Heere niet vergeten. En als we niet op gezette tijden in het jaar de heilsfeiten gedenken, dan zullen we het gauw zien dat het maar af en toe eens weer eens aangehaald wordt. Het is een hele goede gewoonte wat wij hebben om de heilsfeiten, de geboorte van de Heere Jezus, het lijden, sterven, kruisiging, opstanding, hemelvaart, Pinksteren, om dat steeds weer elk jaar te gedenken. Dat zijn de feiten waar het om gaat in de schrift. De feiten die wij persoonlijk moeten kennen en ook het kerstfeest. En nu willen wij doorgaan met het overdenken van wat er rondom het kerstfeest gebeurd is. En zo zien wij hier in onze tekstwoorden, Matthäus 2, versen 13 tot en met 15... de vlucht naar Egypte. En daar gaat de preek over, jongens en meisjes. De vlucht naar Egypte. En dan zien we drie gedachten. Ten eerste de vernedering van Christus. Ten tweede het vertrouwen van Jozef. En ten derde de vervulling van het woord. Dus de vlucht naar Egypte, wij zien ten eerste vernedering van Christus, ten tweede vertrouwen van Jozef en ten derde vervulling van het woord. Dus eerst zien we dan de vernedering van Christus, want de Heere Jezus is nog maar net geboren. Of wij zien de vernedering van Christus en daarna zien we het vertrouwen van Jozef en ten derde de vervulling van het woord. Goed, de Heer Jezus is geboren, maar dan begint al gelijk zijn lijden, zijn vernedering. Niemand komt, niemand is er, niemand valt het op. Niemand vond het de moeite waard om wat die wijzen zeiden om na te checken of het wel zo was. Niemand. Toen stuurde de Heere herders, zij kwamen. en dan die heidenen, die wijzen uit het oosten, zij kwamen. En er was al geen plaats voor de Heere Jezus in de herberg. Maar nou was er ook geen plaats bij de mensen voor de Heere Jezus. Het begon toen al, want de herders verkondigden het overal met blijdschap, met grote vreugde, wat ze gehoord en gezien hadden. En niemand ging kijken. Dat is typerend voor de mens. Het zal wel. Of de mens die niet naar de Heere Jezus toe wil. Geen behoefte. We hebben het veel te druk. Met van alles in ons leven. Veel te druk. Om tijd te maken voor de Heere Jezus. Je kunt druk zijn met het kerkelijke leven. Een dominee kan zo druk zijn met alle kerkelijk werk. Dat hij geen tijd heeft voor de Heere Jezus. Ja, ook een dominee. Ook een ouderling of een diaken. En u ook. We moeten allemaal tijd maken voor hem. Want hij is de belangrijkste persoon. Heel ons leven moet draaien om hem. Wel nu, wat gebeurt er toen? De wijzen zijn gekomen, die zijn teruggekeerd naar hun eigen land en ze hebben een openbaring gekregen in een droom dat ze niet terug moesten via Jeruzalem. En dat ze ook niet meer met Herodes moesten spreken. Want Herodes had kwade gedachten. En toen zijn ze langs de andere weg teruggegaan. En na verloop van enkele weken beseft Herodes, maar ze komen niet. Ze hebben mij beetgenomen. Die gemeene Herodes. Wat zal hij toch in zijn vuistje gelachen hebben toen hij die wijzen terzijde nam. Persoonlijk, en als u daar nou komt, dan moet u terugkomen en zeggen waar dat kind is. En dan ga ik het ook aanbidden. Ja, ja, goed, koning, dat zullen we doen. En hij dacht dat hij de wijzen had bedrogen. Maar door Gods ingrijpen gebeurt het andersom. Die Herodes wordt bedrogen. En waar is de man boos? Zeer boos. En nu gaat hij een wreed plan bedenken. Daar hopen we een andere keer over te horen. Volgende week zondag. Maar nu is hij nog bezig die plan uit te broeden. En de Heere kent al de gedachten. Hij weet precies wat er zal gebeuren. En de Heere zal voorkomen dat zijn zoon gedood wordt. Hij zal zijn zoon laten vluchten naar Egypte. En daartoe ontvangt Jozef opnieuw een droom. Jozef is eigenlijk een profeet. Hij ontvangt openbaring na openbaring. Zo'n 4 maal leest u het. Hoe de Heere rechtstreeks tot hem sprak. Het was een openbaring steeds weer in zijn leven. Hij is een profeet, hij wordt ingeschakeld in het heilsplan van God. Hij moet zijn diensten bewijzen aan de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Hij wordt erbij ingeschakeld om het kind te beschermen en zijn moeder. En dan ontvangt Jozef een bericht vanuit de hemel in vers 13. Ziet, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vliet in Egypte, vlucht naar Egypte. En wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kind zoeken om het te doden. Wat zal dat een schok geweest zijn voor Jozef. Toen hij dat bericht gekregen heeft, ik kan me voorstellen dat hij met een schok wakker geworden is. Misschien dat u ook in de droom een gedachte, een angstaanjagende gedachte of een diepe zorg waar u over in zit en ik kom in de nacht bij u terug en ik kom bij u en u bent klaarwakker. Zo zal het bij Jozef ook geweest zijn. En hij beseft, de Heere spreekt tot hem. Wat een schok. Hij zal Maria wakker gemaakt hebben. En gezegd, dit en dit is er. We moeten gaan. Nu. We moeten vluchten. Om hun kind, dat nog maar pas geboren was. En nu al, terwijl het nog maar een baby is, ondervindt het de haat van de wereld. Wat een overgang voor Jozef en Maria. Wat zullen ze verwonderd zijn geweest toen ze het kind, Heer Jezus, in hun armen hielden. Met vertedering hebben ze naar gekeken. Met diepe verwondering. Met diepe dankbaarheid. Misschien hebben ze daar wel samen gezongen. Wat wij noemen de lofzang van Maria. Of wat ze ook gezongen hebben, psalmen. Dat ze zagen, hier is de zaligmaker van de wereld. En toen we ze opgekeken hebben, toen de herders binnenkwamen. En daarna dat de wijzen kwamen met kostbare geschenken. En dit was allemaal een bevestiging van het woord dat Gabriel gezegd had tot Maria. Dat haar kind groot zou zijn. En dat hij de koning, dat hij de troon van zijn vader David zou hebben. En dat van zijn koninkrijk zou geen einde zijn. En zo had Simeon het toch ook gesproken. Dat de Heere Jezus een licht was, zo groot, zo schoon. Hij was gedaald van zemels troon. Wat zo ze daardoor verrukt zijn geweest. En dat Anna zo over de Heere Jezus getuigd had. En dat ze zo bemoedigd werden. En dan opeens dit. Vlucht. Want het kind wordt gedood. Als u hier blijft. Wat zal dat toch een schok geweest zijn. Eigenlijk had Simeon het ook al gezegd. Dat velen dit kind zouden tegenspreken. En dit kind zal gesteld worden tot een val en een opstanding van velen in Israël. En Maria, er zal een zwaar door jouw eigen ziel gaan om dit kind. En nu beginnen ze te beseffen wat Simeon zei. Ze worden nu al gepijnigd door wat er gebeurt. Ze willen ons kind doden. En hier zien wij, gemeente, dat de Heer Jezus niet alleen de koning is, maar dat hij ook de lijdende knecht des Heren is. Dat de Heere Jezus moest al vlak na zijn geboorte lijden. En zijn leven loopt gevaar. En dit was tekenend, dit was de schaduw al van het kruis. Waaraan hij zou moeten lijden. Het vreselijke lijden begint zich nu al af te tekenen. Geen plaats voor hem. Hij kwam tot het zijne, het zijde zijnen hebben hem niet aangenomen. En gemeente, helaas geldt dat ook voor heel wat zich kerk noemt. Dat ook nu de Heere Jezus vaak buiten de kerk staat. Dat er geen plaats voor hem is in een kerk. Dat er geen plaats voor hem is in het leven van kerkmensen. Dat ze vol zijn met eigen gerechtigheid. Vol zijn met allerlei ceremonieën. Vol zijn met allerlei sociale organisaties. En dat ze het zo druk kunnen hebben. Dat ze geen plaats hebben voor de Heer Jezus. En dat daarnaast ook nog de natuurlijke vijandschap is. Dat ik wil niet dat hij alles in mijn leven te zeggen heeft. Ik wil wel naar de hemel. En ik wil heus wel wat bidden. Maar ik wil niet dat hij alles in van mijn leven te zeggen krijgt. Dan staat de Heer Jezus buiten. Dan is er geen plaats. Dan komt hij tot het zijne. We zijn naar zijn naam genoemd. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. was toen ook al zo, Sadduceeën, Farizeeën. En nu, in onze tijd, dat zijn woord niet maatgevend is. Dat zijn woord niet het gezag heeft dat het moet hebben. En zo kan de Heere Jezus ook nu buiten zijn kerk staan. Geen plaats. En daarnaast zijn er ook boze plannen van de vijanden die de kerk willen verbreken. In andere landen willen ze de kerk wel uitroeien. En de volkeren spannen zich samen. Ze willen afstand doen van Gods wetten. Dat moet allemaal weg. En de Heere weet van die boze plannen. Ook hier in ons gedeelte. De Heere wist van de vijandschap van Herodes. En nu moet de Heere Jezus ontkomen aan die boze plannen. En daarom moet hij vluchten. En hier ziet u al een voorbeeld van wat de Heere Jezus later zou zeggen. Dat als zij u vervolgen in de ene stad, vlucht naar de andere stad. Ja, een kind van God mag vluchten. Als er vervolging is, dan mag een kind van God vluchten naar een andere plaats. En zo moeten Jozef en Maria nu vluchten. En zo ontvangt Jozef de oproep, sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vliet in Egypte. Ook hier als u luistert hoe het beschreven staat. Wie staat centraal? Niet Jozef, niet Maria, het kind. Sta op, neem tot u het kindeken en zijn moeder en vliet in Egypte. Het gaat om het kind. En zo moet de Heere Jezus naar Egypte. En dat is ook heel bijzonder. Naar Egypte. Niet naar Edom. Niet naar Moab. Niet naar Mesopotamië of naar Syrië. Nee, naar Egypte. Want Egypte komt ook vaker in de schrift voor, dat weet u. We hebben het vanmorgen alweer gelezen in de wet. Ik ben de Heer uw God, die u uitgeleid hebt uit het diensthuis van Egypte. Egypte, dat is de plaats van de slavernij. Dat is de plaats van de verdrukking. Dat is de plaats van zonde en goddeloosheid, waar het volk Israël eertijds de afgoden dienden, daar in Egypte. Het was daar dat ze verdrukt werden, vervolgd werden. Dat de farao hen wilde uitroeien en doden. Dat is de plaats waar nood is. Waar Israël zag dat ze in grote nood was. En dat ze vanuit hun slavernij riepen ze tot de Heere hun God. Als ze daar heerlijk hadden kunnen blijven wonen in Goshen. En ongemoeid waren gebleven. Als het geen slavenhuis was geweest, maar een gasthuis, daar is ze nooit geroepen. Waren ze ook nooit weggegaan. Maar Egypte is de plaats van de verdrukking. Het volk moest verdrukt worden. Daarom moet ook het volk des Heren door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. En zo is Egypte het land van de verdrukking. En daar moet de Heere Jezus naartoe. Daar moet hij zijn. Egypte is de plaats waar de mens moet sterven. Het volk Israël was gedoemd om daar te sterven en om te komen. Ze konden zichzelf niet redden, nog verlossen. En daar moest de Heere Jezus naartoe vluchten. Israël had zich niet kunnen verlossen uit Egypte. Zo komt de mens er ook achter dat hij zichzelf niet kan verlossen. Dat verlossing van Gods zijde moet komen. Egypte is de plaats van de verdrukking. En daar gaat de Heere Jezus naartoe. En dat is tekenend. Want in Egypte is waar wij van nature zitten. En daarom als in de wet staat, in de 10 geboden... Ik ben de Heer uw God. Ik heb u uitgeleid uit het land van Egypte, uit het slavenhuis, uit het diensthuis. dat is maar niet een iets van vroeger, van de Joden, maar dat is iets van u en mij. De Heere plaatst ons hier in de kerk onder de vrijheid van de kinderen Gods. De Heere roept ons hier tot de bevrijding, tot de verlossing van zonde en dood en verdrukking en slavernij. Dat is Egypte. Herkent u het? Egypte in uw eigen leven. Hebt u al uw onmacht gezien? Schuldige onmacht. Uw verlorenheid. En zo moet de Heer Jezus naar Egypte om zijn volk te verlossen. Hij moet de weg van Israël weer overnieuw gaan doen. En hij moet de verdrukking ingaan. Waar zijn volk is, daar. Hij moet lijden vanaf de dag van zijn geboorte. En steeds gaat zijn kerk met hem mee. Waar zijn kerk is, daar is de Heere Jezus. En waar de Heere Jezus is, daar is zijn kerk, er is een eenheid. En zo wordt in het geestelijke leven ook gezien dat een mens zichzelf niet kan redden. Dat ze beseffen dat ze geen macht hebben. Dat alleen God redding kan geven. En hoe meer u de Heere mag kennen, hoe meer u vernederd zult worden voor hem. Hoe meer u afhankelijk wordt. En zo wilt u het ook. U wilt niet onafhankelijk zijn. U wilt afhankelijk zijn van die goede God. Zo wordt de Heere al groter voor u. Zo ziet u zijn verlossende daden. Het was met Israël ook zo. Ze zagen zijn verlossende daden. En dat wordt ook beleefd in het geestelijke leven. Dat een mens verlossende daden van de Heere ziet en ervaart. En zo wordt de Heere steeds meer noodzakelijk en groot voor een mens. En zo moest de Heere Jezus daar naartoe. En hij moest meenemen zijn moeder. Jozef moest gaan met het kindje en zijn moeder. En zijn moeder, misschien kunnen we het zo zien dat dat ook geldt voor heel zijn kerk. Dat de Heere Jezus daar naartoe ging en hij nam zijn kerk mee. Want zo gaat het in het geestelijke leven. Dat wanneer de Heere werkt in het hart, wanneer hij verlossing gaat werken, dan worden we ontdekt aan onze schuld. Aan onze verlorenheid. Aan onze dwaasheid. En dan zeggen we, waar ben ik toch dwaas geweest? Waar ben ik toch rebellerend geweest? Wat heb ik toch een hard hart, Heere? Wat zit ik vast in die slavernij van de zonde? En zo wordt u minder. Minder. Zo hebt u Christus nodig. En zo wordt Christus alles voor u. En daarom ligt er troost voor ons in deze vernedering van de Heere Jezus. Dat hij nu naar Egypte moet. Want daar zitten wij alle van nature. Daaruit moeten wij verlost worden. Er ligt troost in deze vernedering van Christus. Want de Heere gaat zijn volk verlossen en daarom gaat hij naar Egypte. Dat is een teken, dat is een symbool, dat is figuurlijk. Want daar zitten wij allemaal in Egypte, in het slavenhuis. En dan kan het zijn dat iemand verlangt naar de nabijheid van de Heer en de Heere nodig heeft, maar dat hij ervaart dat hij vastzit in verdorvenheid. En dan verlangt u naar verlossing en dan verlangt u naar het geestelijke leven. Dan roept u tot de Heere, maar dan kan het zijn dat de Heere, om u te verlossen, u eerst meer laat voelen dat u vastzit in Egypte. En dat is een les, dat moet Gods volk toch ook steeds weer leren. Dat ze niets kunnen zonder de Heere Jezus. Dat hij hen moet verlossen. Dat ze Christus nodig krijgen. Omdat ik in Egypte zit. En zo kan het ook zijn bij de voortduur in het geestelijke leven. Dat wanneer u de nabijheid van de Heer ervaren hebt. En het was zo goed en zo heerlijk dat u dan ervaart. De overblijvende kracht van het inwonend verderf. En het is er alsof u weer terugvalt in Egypte. En dat u de Heer weer nodig hebt. Maar zo komt er steeds meer plaats voor Christus in het leven. En zo zien wij de vernedering van de Heer Jezus. Hij moest naar Egypte toe. Om zondaren daaruit te kunnen verlossen. Maar gemeente, dan zien we ook naast de vernedering van Christus, zien we ook het vertrouwen van Jozef. Want dat is toch ook heel wat geweest voor Jozef. Hij had zulke heerlijke openbaringen gekregen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En Maria en Jozef hebben samen over gesproken, over hoe hij koning zal zijn, over het volk van Israël. En zijn koninkrijk zal eeuwig bestaan. Wat hebben ze daar samen over gesproken met blijdschap? En nu moeten ze vluchten. Vluchten voor een aardse koning. Terwijl de Heer Jezus de eeuwige koning is. Geen einde aan zijn koningschap. Waarom moeten we dan vluchten? Er zal toch geen einde zijn aan zijn koningschap? En de Heer kan toch zo die Herodes doden? De Heer kan toch zo alles veranderen? Wat was het een hoogtepunt voor Jozef en Maria toen de wijzen uit het oosten daar kwamen, uit het verre Mesopotamië. En ze kwamen met goud en wierook en mirre, wat ze misschien nog nooit gezien hadden, werd allemaal geschonken. Ja, werkelijk, hij is een koning. En die wijzen hebben gezegd, dit kind is de koning, de lang beloofde koning. We hebben zijn ster gezien. Wat een hoogtepunt voor Jozef en Maria. En dan opeens zo'n dieptepunt. Vlucht. Nu. Want Herodes zal het doden, willen doden. Maar God is toch almachtig. Hij kan toch volkomen verlossing geven. We hoeven toch niet te vluchten. God kan toch die boze plannen tegenhouden. De Heere kan toch de ogen van die soldaten verblinden. De Heere kan toch vuur uit de hemel laten komen, net als bij Elia. En de vijanden verteren. Hij is toch een machtige God, hij is toch de koning. Moet ik nu vluchten? Maar dat klopt toch niet, dat past toch niet. Hij is toch de lang beloofde Messias van Israël. Kan Herodes hem toch echt niet doden? Is dit nou het kind waar de wijzen zich over verheugd hebben? Is dit het kind waarvan Simeon getuigd had? En waar Anna zo heerlijk over gesproken had? Is dit het kind waar de herders overal over gesproken hadden, dat hij de lang beloofde koning was aan Israël? En moet nu dit kind vluchten voor een mens, voor een Edomiet, voor een tiran? Moet de eeuwige God vluchten voor een mens van vlees en bloed? Het zal toch een beproeving geweest zijn voor Jozef. Een raadsel. Soms kunnen wij ook voor raadsel staan. Dat wij met ons beperkt verstand niet begrijpen. Het kan zijn dat we de weg van de Heere niet meer begrijpen. En er kunnen er donkere dagen in het leven zijn. En dan zouden die donkere dagen nou niet zo erg zijn wanneer er maar overal lichten waren langs die donkere wegen waren. En soms zijn die lichten er ook wel. Dat we bemoedigd worden door een tekstwoord of door een psalm. Maar soms zijn die wegen ook zo donker dat er niet eens een licht is langs zo'n weg. En dan is alles duister. Maar dan wil de Heere dat zijn volk hem zullen vertrouwen. Ook al zien ze het niet. Ook al hebben ze het niet en voelen ze het niet. Dat ze hem zullen volgen zonder vragen. En dan is er juist overgave nodig aan de Heere. En dan mogen we niet bouwen op ons eigen inzicht. Maar dan mogen we steunen op de levende God. En op zijn woord. En op deze wijze leert een mens nederig te zijn. En moet hij zijn eigen wijsheid afleggen. En moet hij zich als een kind laten leiden. Want tenzij ge wordt als een kind, ge kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. En een kind vertrouwt. En zo moest Jozef nu ook vertrouwen als een kind. En dat we de Heere leren volgen, niet om de zegeningen die hij geeft. Maar dat we de Heere leren volgen om wie hij zelf is. En daarom geeft de Heere soms ook beproevingen. Om ons zelfverloochening te leren. Dan bent u blind in de toekomst. Maar dan mag u weten, het komt toch goed. Ik weet niet hoe, maar het komt goed. Net als die jongen, u kent dat beeld wel, die jongen op een schip in een grote storm en niet heel die passagiers waren in paniek en die jongen was heel rustig. Waarom ben je zo rustig, vroegen ze. Nou, mijn vader staat aan het stuur, hij is de kapitein. En dat mag een kind van God ook zeggen. Wanneer er beproevingen zijn, wanneer ze onbegrepen wegen moeten gaan. Wanneer ze bestreden worden, dan blijkt het juist hoe nodig het is om op de Heere te vertrouwen. En dat is het wat Jozef en Maria moesten leren. Ze zullen wel gedacht hebben, waarom moet het allemaal zo? Hij is de Zoon van God. Moet hij vluchten voor een worm, Herodes? Dit kind zou toch de heerlijkheid zijn van Israël. En nou moet hij weg uit het land van Israël. En nou moet Jozef door het geloof het kind nemen met zijn moeder en vluchten naar Egypte. En hij moet gelijk nu gaan. De Heer heeft het ook mogelijk gemaakt. Ze hebben goud, wierook en mirre bij zich. Daarvan kunnen ze ook bestaan. De Heer heeft ook de weg mogelijk gemaakt. En ze moesten daar blijven. En Jozef kreeg een belofte mee. Blijf daar totdat ik het u zeg. En zo kreeg hij een belofte mee. Mocht hij verder op een onbegrepen weg gaan met een belofte. En dat is toch ook zo in het geestelijke leven. Dat als u een onbegrepen weg gaat. Maar u ziet op naar de Heer en krijgt u toch ook een belofte mee. Niet één, maar vele beloften uit het woord. Jozef had maar één. Maar u hebt vele beloften. Zo God voor u is, wie zal tegen u zijn? En wentel u weg op de Heer en hij zal het maken. En vult u zelf maar aan. Zo mag u langs een onbegrepen weg gaan. Met de beloften van God om daarop te pleiten, daarop te wachten, op te hopen. En zo is Jozef in het geloof verder gegaan. Dat geloof werd beproefd. Maar in vertrouwen op dat woord moest Jozef gehoorzaam zijn. Dat is het geheim van het geloof. Vertrouwen op zijn woord. Niet mijn woord, niet mijn inzicht, uw woord, Heer. En zo heeft Jozef het gedaan. Ook al wist hij niet hoe het allemaal moest, hij was gehoorzaam. Hij draalde niet, hij stond gelijk op in de nacht. Hij nam het kinderken en zijn moeder tot zich in de nacht. En hij vertrok naar Egypte. Hij maakte Maria wakker, hij maakte alles klaar. Maria heeft het kind ingezwachteld. Jozef nam het in zijn armen, deed een reistas om zijn schouder of hoe het ook gegaan zal zijn. En ze gingen uit het huis, deden de deur zacht dicht en ze liepen door de verlaten straten van Bethlehem richting het zuidwesten. Langs de karavaanroute naar Egypte. Hij ging Net als Abraham door het geloof ging. Nou, zo is Jozef ook door het geloof gegaan. Zo gingen ze naar Egypte. Wat is Jozef toch een aansporing voor ons? Wat is Jozef toch een bemoediging en een voorbeeld? Hij heeft door het geloof gehandeld. In onze onbegrepen wegen. Houd u maar aan dat woord van God. In vertrouwen op de Heer, in overgave aan Hem. Steunend op het woord van Gods belofte. En zo gingen Jozef en Maria met het perspectief van Gods ontferming. En zo mag u, kind van God, een perspectief hebben dat alles goed zal komen. Dat alle dingen voor u ten goede moeten meewerken. Zo mag een kind van God vertrouwen hebben en bemoedigd worden. En als u nou van uzelf zegt, ja, maar ik ben geen kind van God, dan mag u dat woord ter hand nemen. En dan mag u naar dat woord gaan handelen. En zo mag u uw leven loslaten en op Hem zien en doen wat Hij u zegt in zijn woord. Heel concreet, in overgave aan Hem. Beleiden dat u het niet hebt en niet kunt, maar dat u op Hem hoopt. En zo gaat u door het geloof. Niet achterom zien, maar vooruit zien. Ik steun op uw woord, Heere. Helpt u mij. Zo wil ik leven. Anders wil ik niet meer leven. Ik hoop op uw woord. En dan mag u ook bemoedigd worden. Dat het goed zal komen. Dat is het vertrouwen. Het vertrouwen wat Jozef had. En wat al Gods kinderen behoren te hebben. Maar dan zien we tenslotte ook nog de vervulling. Dat is de vervulling van het woord. Want dit is toch een heel bijzondere geschiedenis. Een onverwachte gebeurtenis voor Jozef en Maria. Maar het is allemaal gebeurd door de leiding van God. Want we zagen net dat Jozef nam het kind en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes. Tot de dood van Herodes. Hoe lang is Jozef daar gebleven met Maria en het kind? We weten niet precies hoe lang. Maar het zal niet zo heel lang geweest zijn. Want we weten niets van het verblijf in Egypte, hoe het daar geweest is, wat ze gedaan hebben. Vele Joden woonden daar. En het was op zich ook wel aantrekkelijk voor de Joden om daar te wonen. Ze hadden een zekere welvaart daar. Daarom woonden ze daar en niet, sommigen van hen daar en niet in Israël. En hoe lang het geweest is daar voor Jozef en hoe het daar gegaan is, we weten het niet. Maar het wordt algemeen aangenomen dat de Heer Jezus geboren is gedurende het laatste jaar van de regering van koning Herodes. En dan zal het verblijf in Egypte waarschijnlijk minder dan een jaar geweest zijn. En dan maakt de Heilige Geest hier bekend waarom dit gebeurd is. Opdat vervuld zou worden. Want de schrift moet vervuld worden. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. Zeggende uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hier zien we hoe de Heer Jezus naar Egypte gegaan is. Hij moest de verdrukking ingaan. Hij moest de plaats van de slavernij ingaan. Als zinnenbeeld, voorbeeld, als een symbool. Figuurlijk gesproken, hij ging het slavenhuis binnen om mensen daaruit te bevrijden. En dan wordt geciteerd uit Hosea 11, vers 1. En dan zegt Hosea, want daar slaat dit gedeelte op. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dus daar verklaart de Heer in de profetieën van Hosea dat hij het volk had lief gehad. Dat hij Israël aangenomen had als een zoon. Dat hij zich ontfermd had over dat volk. En de Heer deed dat niet omdat dat volk het waard was. Omdat dat volk zo goed was, zo rechtvaardig was of zo aantrekkelijk was. Integendeel, dat volk was een weersprekend, tegenstrevend volk. Hardleers, hardnekkig. En toch heeft God dit volk lief gehad. Hij nam Israël aan als zijn zoon en bevrijdde toen de Heere, toen is de Heere Israël bevrijd uit Egypte. En nu gaat de Heere Jezus naar Egypte. En hij is de plaatsvervanger van zijn volk. Overal waar zijn volk geweest is, moet hij ook zijn geweest. Zo moet hij ook zijn in Egypte. Want in al hun benauwdheid was hij benauwd. Hij is hun nood, hun slavernij binnengegaan. Daar vond hij zijn volk in hun nood. In Deuteronomium 32. Hij vond hem in een land der woestijn. En in een woeste, huilende wildernis. Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. En zo werd de Heere Jezus gelijk aan zijn volk. Zij waren slaven. En hij moest ook zijn in dat diensthuis. Al was de Heere Jezus in Egypte letterlijk geen slaaf. Toch werd hij al vanaf zijn geboorte beladen met de slavernij van zijn volk. Hij werd gebonden opdat zij ontbonden zouden worden. Hij werd geslagen opdat zij vrijgesproken zouden worden. Hij moest vluchten opdat zij aangenomen mochten worden. Christus heeft de gang van zijn volk vervuld. En daarom begrijpt hij u in uw omstandigheden. En hij weet waar u doorheen gaat. Want hij is de medelijdende hoge priester. Hij kent uw noden, hij is in uw nood geweest. Als kind heeft de Heere Jezus het niet beseft wat daar in Egypte gebeurde. En als hij nu zo ruim 1 jaar was toen hij terugkwam, dan beseft een kind het niet. Maar het is profetie. Het is een beeld. Het is een afkondiging dat hij gekomen is in Egypte, in onze nood. En gedurende heel zijn leven was hij zo gezegd in Egypte. Er was nergens plaats voor hem. Overal waar hij kwam, vroegen ze hem maar om weg te gaan. In Nazareth, waar hij gewoond had, bijna 30 jaar van zijn leven. Daar wouden ze van de steilte afwerpen en doden. Omdat hij geen tekenen daar wilde doen. Omdat hij wees op de rechteloosheid van deze mensen. En op de vrijmacht van God. En zo werd hij door heel zijn leven door God verlaten. Aan het kruis werd hij door God verlaten. Niet heel zijn leven. Aan het kruis. Maar heel zijn leven werd hij wel uitgeworpen door de mensen. En zo wordt hij al een vluchteling, terwijl hij nog maar een baby was. En nu was het zo in Egypte, wilde Farao het volk Israël doden. En hier wil Herodes het kind Jezus doden. Zoals God Israël beschermd had in Egypte, zo wordt de Heere Jezus daar ook beschermd. En toen de tijd rijp was, riep de Heere God het volk Israël uit Egypte. En toen de tijd rijp was, heeft God ook zijn zoon uit Egypte geroepen. Hier moet de Messias de geschiedenis van het volk van Israël overdoen. En toen het volk optrok uit Egypte, was de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, was bij hen. Hij was bij hen in de vuurkolom. Hij was bij hen in de rotssteen waar het water uitkwam. Hij was bij hen in de manna. Christus en zijn volk Israël zijn vereenzelvigd. Dat is rijke troost. En dit is nog steeds zo. Christus bindt zich aan zijn volk. En hij neemt hen mee in zijn overwinning. Hij was één met hen in hun verdrukking. Hij zal ook één met hen zijn in zijn overwinning. En zo zullen ze altijd bij hem zijn. De Heer Jezus wordt één met zijn volk. Ze zijn onafscheidelijk. Ik in u en gij in mij. En daarom moest hij in hun verdrukking. Egypte een beeld. Maar heel het leven door. In de druk. Totdat het uitliep op Golgotha. Toen was hij helemaal in de druk. Maar de Heere was zo, heeft zich vereenzelvigd met zijn volk. En zo is hij ook altijd bij u, in uw verdrukking, wanneer u opziet tot hem en op hem wacht en naar hem uitziet. U die de Heere vreest en niet meer zonder de Heere kunt. Hij zal u nooit begeven, hij zal u nooit laten vallen. Hij is bij u in de moeite, hij is bij u tijdens een operatie. Hij is bij u tijdens een zware behandeling. Hij is bij u tijdens het herstel. Hij is bij u in de slapeloze nachten waarin u de Heere aanroept. De eenheid tussen Christus en zijn volk is zo hecht, zo diep. Het zal eeuwig zo blijven. Wanneer zijn volk vervolgd wordt, dan zegt de Heere Jezus, ze hebben mij vervolgd. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij is één met zijn volk. Hij houdt zijn volk vast. En daarom zal hij ook zeker zijn volk tot zich brengen in heerlijkheid. Dat ligt alles besloten dat hij naar Egypte moest. En daarom behoort er overgave in ons leven aan hem te zijn. En zo zien we hier in dit gedeelte waar wij vandaan komen. Uit slavernij. Misschien ervaart u het niet zo. Dan zijn uw ogen nog dicht voor die werkelijkheid. Dan moet u de Heere maar vragen. Heere, laat mij maar zien dat ik in het slavenhuis zit. Ik ken u niet, u bent niet centraal in mijn leven. Laat het mij maar zien dat ik nog zonder u leef. En dat ik mag zien hoe diep ik gevallen ben. Hebt u het al gezien? Beseft u het dat wij zelfs geen nagelschrapsel kunnen toedoen om onze zaligheid te verdienen? Hij verdient het. Hij bewerkt het. Het is 100% zijn werk. Maar het is ook 100% onze verantwoordelijkheid. Om behouden te worden. En het helpt zo ontzaglijk als u ziet dat de Heere Jezus een volkomen zaligmaker is. Beleid het maar dat u vastzit in slavernij. En dat hij alleen u redden kan. Daarom moest hij naar Egypte. Wat een heerlijke zaligmaker. Voor u, voor jou. En voor mij. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 57, het eerste vers. mee bidden en danken. Barmhartige Heere, zo erkennen wij uw goedheid. Dat u gekomen bent in deze wereld, dat u kwam in onze nood, in onze nacht, in onze slavernij. En dat u daaruit geroepen werd, omdat u één bent met uw volk. Omdat u dat volk ook redt en verlost uit die slavernij. Wilt u toch zo op ons neerzien, Heere? Laten wij het ook mogen zien en belijden dat wij van nature ook in het slavenhuis zitten. En dan willen we toch gaan werken om daaruit verlost te worden. Dan komen we in het werkhuis. Maar dan komen we erachter dat we in het armenhuis zijn. En dan moeten we toch geleid worden in uw huis. O Heere, hoe het ook mag gaan in de beleving. We bidden u, Heere, leer ons dit geheim kennen. Dat bij u alleen volkomen verlossing is. En dat zien we hier al, gelijk na uw geboorte. Zegen het gesproken aan onze harten. Wilt u uit genade, Heere, neerzien op ons allen. Ook het verder van deze dag. Zegen u dominee van der Staaij, als hij hier vanavond uw woord mag bedienen. En wanneer ik in Scheveningen mag zijn. Heere, wilt u uw goedheid en genade en ontferming schenken. Ja, Heere, gedenk ons allen en we bidden u voor onze broeder Bechtem. Dat hij de benoeming mocht aanvaarden om diaken te zijn in onze gemeente. En wij vragen u of u hem wil bedouwen met uw Heilige Geest. Of u hem wil bekwamen en sterken. Dat hij in nauwgezetheid aan u en in diepe verbondenheid aan u zijn ambt getrouw mag vervullen. En wij danken u dat zo de kerkraad weer compleet is. En geef dat ook binnenkort bevestiging van ambtsdragers kan zijn. Heere, gaat u met ons en breng ons over enkele dagen weer samen in de beide diensten op Oudejaarsdag. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 33, het vijfde vers. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.